Welkom bij Das Privé, een wekelijkse podcast over privacy. Iedere aflevering bespreken we het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat met privacy te maken heeft. Ik ben Bart van Buitenen. Zoals gebruikelijk heb ik vandaag Tim van Haar er weer bij. En zometeen overlopen wij het privacy nieuws van deze week. Wat mag je allemaal verwachten? Uiteraard moeten wij het hebben over Sky ECC, de geëncrypteerde berichtendienst. We hebben een hack die toegang gaf tot 150.000 camera's wereldwijd. Cameratoezicht in de Jodenbuurt en wat aandacht voor het gebruik van Facebook en AI. Daarnaast introduceren we ook een nieuwe categorie. We kijken iedere aflevering naar een aantal privacy tools die wij zelf veel gebruiken of die wij interessant vinden. Tim, om er meteen in te vliegen, Sky ECC pakken we er als eerste bij. Daar is aardig wat te doen rond geweest, in het nieuws geweest. Dus daar vat het eens even kort samen.
Yes. Ik denk dat iedereen die een klein beetje bezig is met technologie, security of privacy het wel al heeft voorbij zien passeren in de media. Belgische en Nederlandse politie hebben de cryptotelefoondienst Sky ECC gekraakt of overgenomen. Of het effectief gaat over het kraken, dat is niet echt duidelijk. Dat zal de komende weken wel opgeklaard worden. Er is de voorbije dinsdag een grote politieactie aan de gang geweest. En die zal te maken hebben met het kraken van de berichtendienst Sky ECC. Dat is een dienst voor de mensen die niet goed op de hoogte zijn van wat dat is. Die geëncrypteerde telefoons en services verkoopt met een abonnement erachter, zodat je berichtverkeer versleuteld is. Nu blijkt dat de overheidsdienst die ofwel gekraakt heeft, ofwel op een andere manier ertussen is gekomen, waardoor dat die berichten niet meer versleuteld zijn en men dus eigenlijk alles kan bekijken. Er zijn een heel aantal arrestaties aan verbonden, waaronder ook twee agenten uit het Antwerpse politiekorps. Dat toch wel zeer speciaal is om even te vernoemen. Dat zijn twee agenten die blijkbaar ook gebruik maakten van zo'n Sky ECC smartphone. En die zijn opgepakt in verband met dat onderzoek, omdat er blijkbaar berichten naar boven zijn gekomen die nu ontsleuteld zijn.
Dus zo'n telefoon, een speciale telefoon, die de dienst, dus een Canadees bedrijf die dat doet, de dienst die men daaraan koppelt is via deze telefoon is helemaal dichtgetimmerd. De berichten kunnen door niemand gelezen worden. Hoe dat verkocht wordt door dat bedrijf zelf ook is van ja, journalisten, mensenrechtenactivisten, die kunnen hiervan gebruik maken om veilig te communiceren. Het prijskaartje wat daaraan hangt, als ik me niet vergis wat ik op de website nog zag, dan hebben we toch in sommige gevallen over een paar honderd euro per maand zelfs, om zo'n telefoon te kunnen gebruiken, om de diensten te kunnen gebruiken. Om die uitspraak even te koppelen aan de realiteit, ze schatten dat er ongeveer 70.000 gebruikers zijn. 11.000 daarvan zijn in Nederland en België gelegen. En bij de laatste invallen die de politie gedaan heeft, hebben we het dus over honderden invallen die men uitgevoerd heeft. Waarbij contant geld is buitgemaakt, wapens. Ik geloof dat naar aanleiding van de berichten die ze konden onderscheppen, er 23 ton cocaïne buiten is gemaakt. Straatwaarde van een paar honderd miljoen, dacht ik. Dus zo'n bedrijf wat dan aangeeft van ja, dit is versleutelde berichtgeving, privacy georiënteerd. En dan doen alsof ze niet weten dat hier criminele organisaties gebruik van maken. Dat kan ik me niet voorstellen. Al is het maar uit het feit, zag ik dan ook voorbij komen, dat EncroChat, het soortgelijk wat jij al aanhaalde, ook een beveiligde berichtendienst die in 2020 werd opgerold. Op het moment dat dat gebeurde, zagen ze bij Sky ECC een gigantische toename aan het aantal abonnees.
Toevallig.
Toeval, ja, inderdaad. Onder ons, wij gebruiken gewoon een appje waarop we op telefoon installeren als we beveiligd willen chatten, maar sommigen gebruiken er heel telefoons voor. Dus dat vond ik al opvallend. Ik wil zeker niet mensen het zeggen dat je meteen verdacht bent op het moment dat je zo'n dienst gebruikt. Maar doen alsof het niet overwegend of toch voor een groot deel ook door criminelen wordt gebruikt, dat is op zijn vriendelijkst gezegd naïef.
Ja, maar ja, je hebt dan wel het voordeel dat je dan net een geëncrypteerd berichtsysteem als service aanbiedt. Wat dat eigenlijk, als dat goed in elkaar zit, zou willen zeggen dat jij als eigenaar van een bedrijf helemaal niet weet welke berichten dat er verstuurd worden met je dienst. Dus ik ben er ongetwijfeld van akkoord mee dat het ook zo wel zal zijn, dat ze daarvan op de hoogte zijn dat er criminele activiteiten gepleegd werden door middel van die smartphones en dat er gecommuniceerd werd over die activiteiten met die smartphones. Maar ik vind dat heel lastig om dat dan gaan vastpinnen op die mensen, op die organisatie, want het is een geëncrypteerd systeem. Het is zeer lastig om daar nu
iemand die dat minder lastig vindt, is het US Department of Justice, die ondertussen hebben verklaard dat ze de CEO al aanklagen, dat er al stukken voor neergelegd zijn, waar dan in de aanklacht staat dat ze Sky Global, wat dan kennelijk de overkoepelende organisatie is, verwijten dat die honderden miljoenen dollars omzet hebben gehaald bij het voorzien van netwerken die ook criminelen worden gebruikt. Dus kennelijk is dat toch al ergens, hè, waar rook is vuur, hebben die toch al enig bewijs gevonden dat die best wel wisten waar ze mee bezig waren.
Ja, ja, en ik hoop ook dat ze dan wel echt zwaar gestraft worden, hè, want dit is het nadeel aan dit soort zaken is dat dit weer al buskruid is, munitie is, dat de anti-encryptiepartijen kunnen gaan gebruiken om hun mening te versterken.
Ja, 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 absoluut. Dat zie je inderdaad. Dat kun je wachten tot dit weer nu zo terugkomt. Die lobby zien we al veel voorbij komen. Dat alle diensten, waaronder bijvoorbeeld ook WhatsApp valt, hè, die gebruik maken van versleutelde berichten. Dus berichten waar de politie niet zomaar toegang toe kan krijgen, bijvoorbeeld, of inlichtingendiensten. Dat daar maar achterpoortjes in gebouwd moeten worden. Een debat waar we denk ik onder andere ook weer een hele aparte aflevering aan kunnen wijden. En dat gaat met dit soort dingen, gaat dat weer naar boven komen. Wat verder nog interessant is om hiervoor te zeggen, we hadden een berichtje van de Belgische politiediensten. Die aangaven van ja, mensen met die app kunnen zich bij ons komen melden. Want ja, we hebben 500 miljard van die berichtjes om door te worstelen. Daar zijn we wel even mee bezig. Dus ja, kom je gewoon melden als er niks aan de hand is en dan kunnen wij jouw berichtje schrappen. En dat is uiteindelijk voor het behoud van jouw eigen privacy. Wat vond je? Wat dacht je toen je dat bericht las?
Ja, mijn eerste reactie was, ik zie het probleem eigenlijk niet zo. Oké, ja, er is een heleboel data verzameld in dat onderzoek. En men vraagt nu de mensen die legitiem gebruik maken van zo'n smartphone, want je kan die gewoon op de markt kopen, ik bedoel, dat is niet dat verboden is. Kom u aanmelden alsjeblieft en dan om privacy te respecteren zullen we de berichten die van jou zijn verwijderen zodat die niet meegaan in het onderzoek. Ik dacht oké, sure, ik zie daar niet meteen een probleem in. Maar dan begon ik andere mensen hun mening te lezen en dan begon ik andere perspectieven eigenlijk op te halen en dan volg ik wel in het idee dat het hier, ja, je krijgt het gevoel dat het hier niet meer gaat over ik ben onschuldig tot als mijn schuld bewezen is, maar eigenlijk dat het een omgekeerd verhaal wordt waarbij dat je zelf maar je onschuld moet gaan bewijzen en anders dat je meegaat in een onderzoek waar je helemaal niks mee te maken hebt.
Nee, inderdaad. Ja, ik moet ook zeggen, ik heb er ook wel over nagedacht. Kijk, het alternatief is, de politie die is met die berichten bezig. Ja, die gaan dat natuurlijk melken voor alles wat het waard is, hè. Die gaan dat volledig doorlopen, want opnieuw, ook al zijn er inderdaad dingen te bedenken die je daar zou doen die niks met criminaliteit te maken hebben, de kans is nu eenmaal erg groot dat daar echt wel interessantere berichtjes tussen zitten die wel met criminaliteit te maken hebben. En ik snap ook dat de politie zegt van ja, als wij nu, doordat iemand zich meldt, daar meteen een hele berg berichten uit kunnen halen, omdat we voldoende zekerheid hebben, oké, dat is voor ons niet interessant. Ja, die snap ik ook wel. De twijfel dat je dan dus bang bent van ja, maar word ik dan meteen verdacht op het moment dat ik me niet kon melden? Tja, uiteindelijk is het een dienst waar die politie die berichten door gaat pluizen. Dus ben je meteen verdacht? Nee, maar is de kans groot dat jouw berichten bekeken gaan worden? Ja. Wil je dat voorkomen? Dan kun je je melden. Kijk, hoe de politie hier uiteindelijk mee omgaat, kan bepalen of je wel of geen gelijk hebt om hier heel argwaan aan te kijken. Maar ik moet toegeven dat ik ook niet meteen dacht, schuldig tot je onschuld bewezen is. Dat is toch precies het omgekeerde. Ik dacht ook van, ja kijk, als je dan toch een use case hebt waar weinig mis mee is, ben jij mensenrechtenactivist of journalist, zijn er toch ook heel veel situaties te bedenken waar het op zich geen kwaad kan om je bij de politie te melden en te zeggen van, kijk, die berichten waar de mijnen over gaan, ja, dat is hier niet relevant en die moeten inderdaad verwijderd worden. Ik weet het niet, ik ging op twee gedachten. Ergens snap ik de ophef wel, maar tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat er nu tegenwoordig op alles wat voorbij komt de politie ook niet meer het voordeel van de twijfel wordt gegeven, laten we het zo zeggen.
Nee, misschien is dat natuurlijk ook wel terecht, hè, dat die initiële reactie zo is. Maar ja, inderdaad, we zullen vooral moeten zien hoe dat ze het nu aanpakken en hoe dat ze hun verdere communicatie doen. Hè.
Ja, absoluut. Maar dus ja, heel interessant. En toch ook om te zien, want het is nu al de tweede op korte tijd, maar je ziet dat men daar echt op focust. Dat men toch meer die digitale kant op gaat, ook bij de politie. En wat ik dan toch even nog wil benadrukken voordat we naar het volgende verhaal gaan. Het is dus perfect mogelijk met het bestaan van sterke encryptie, het bestaan van beveiligde berichten, dat de politie toch nog dit soort acties uitvoert. Dus alleen al door hoe vaker ze dit soort dingen doen, hoe meer het aantoont dat die lobby om achterpoortjes in te gaan bouwen kennelijk niet nodig is.
En ik hoop ook dat dat de boodschap is die we gaan meepakken en niet dat de boodschap wordt, oh kijk, een encryptiedienst waar honderden of misschien duizenden criminelen achter zitten, dat wil zeggen dat encryptie enkel voor criminelen is, dus we moeten afschaffen of achterpoortjes inbouwen. Ik hoop niet dat we daar naartoe gaan, want ja, dan zijn we het verkeerde pad op aan het gaan.
Ja, inderdaad. Nu, iets wat ook nogal het nieuws was, en ik denk dat wij er de vorige keer beperkt over gesproken hebben, of misschien zelfs helemaal niet, maar het is toch iets wat echt nog wel een flink staartje kreeg, is de kwetsbaarheid die er bestaat in Microsoft Exchange. Microsoft Exchange, een technologie die, zoals velen wel zullen weten, gebruikt wordt om het mailverkeer dat via Microsoft servers, Microsoft software draait, wat toch een heel groot deel van het zakelijke mailverkeer is, eigenlijk allemaal via Microsoft technologie. Microsoft Exchange, dus de software die dat voor het grootste deel draait, daar is een grote kwetsbaarheid in gevonden. Een zogenaamde zero day, met andere woorden, iets waar men van vindt dat dat misbruikt wordt, een kwetsbaarheid, maar waar Microsoft zelf nog niet van op de hoogte was. Ondertussen blijkt toch wel dat dat ontzettend wijdverspreid is. Wat heb jij daarvan voorbij zien komen, Tim?
Ja, het gaat om meerdere zero days, 4 in totaal. 4 die zijn geregistreerd als CVE's. CVE's, dat is een Common Vulnerability and Exposure. Dat is een manier om zwakheden in systemen te gaan categoriseren, zodat er veel gemakkelijker op kan worden ingespeeld en dat dat eigenlijk een naam krijgt, of eigenlijk een nummer, een identificatie. Bij die Exchange-servers ging het initieel over zero days die misbruikt werden door het van Chinese origine hackerscollectief Hafnium. En het gebruik van die zero days werd toegewijd aan Hafnium, die daar gebruik van maakt. Nu blijkt dat andere hackercollectieven of andere individuen daar ook gebruik van gaan maken en daar eigenlijk ja, toch wel zeer hard misbruik van maken. We hebben het al in de media een aantal keer zien voorbij komen. Ik denk dat ondertussen de teller staat op tientallen slachtoffers die zich gemeld hebben bij het CCB, specifiek voor die Exchange Zero Days. En ook elders in Europa is het natuurlijk vlaggen. Hè. De Europese bankautoriteit zag zijn servers gehackt en ook het Noors parlement werd getroffen door dezelfde misbruik van de Zero Day. Het is ook nuttig om te weten, de Zero Day zelf is in principe een manier om een foothold te krijgen binnen de omgeving, binnen de systemen van je netwerk. Dus wat de Zero Days mogelijk maken, is een lanceerplatform opbouwen binnen je systeem om daarna dan verder acties te ondernemen, zoals het stelen van data, het verspreiden van ransomware, malware en dergelijke.
Dus alsof het nog niet erg genoeg was dat je een externe hebt die daar niks mee te maken heeft, die toegang krijgt tot al je mails, is het ook nog eens een manier om vervolgens de rest van het netwerk over te nemen. Wat ik hier ook interessant aan vind, is dat het iets is wat toch nog bij heel veel organisaties draait. Dat is ook de reden waarom we er misschien in eerste instantie niet veel over zeiden. Maar nu blijkt dus dat men ook relatief traag is om hier iets aan te doen. Microsoft heeft al een update van zijn software uitgebracht, die is beschikbaar. Ik pakte eventjes het Nederlands Cybersecurity Center erbij. Die schatten dat in Nederland 40% van de servers die deze kwetsbaarheid in zich hebben, omdat ze die versie van Exchange draaien zonder een patch, zonder een update, ja, die zijn nog kwetsbaar. 40% van alle servers in Nederland met Exchange, die zijn nog kwetsbaar. Ja, dat is gewoon ontzettend veel. Ik heb ook een aantal berichten gelezen van onderzoekers, cybersecurity onderzoekers, die zogenaamde honeypots hebben. Dat zijn, laten we zeggen, lokkertjes die ze op het internet zetten. Systemen waar op zich niks op staat, maar die van buitenaf lijken alsof ze interessant zijn om te hacken. Ze hebben zo'n honeypot waar ze dus dan zo'n kwetsbare versie van Exchange op het internet zetten. En die zien dat die binnen een paar uur, dus ze hebben gewoon een systeem, zetten die erop, binnen een paar uur wordt die al aangevallen. Dus dat is hoe dramatisch het is, dat is hoe kwetsbaar die systemen zijn. En waar dus bijvoorbeeld 40% van de exchange servers in Nederland, en ik denk dat we zonder twijfel kunnen zeggen dat dat in België vergelijkbaar zal zijn, daar nog voor open staat. Men zegt dus ook, security researchers, Twitter, LinkedIn, online, noem maar op, die zeggen ook, heb jij nog niet gepatcht, die systemen, hoeft het ook niet meer te doen. Dan moet je ervan uitgaan dat jij gewoon al gehackt bent, dat het al op straat ligt. Sluit de boel maar af en begin gewoon helemaal opnieuw, installeer het opnieuw, want je bent er gewoon bij. Ja, dat vind ik drastisch en dat is iets wat we wel steeds vaker zien. Niet dat ik daar in andere opzichten nu zo'n fan van ben, maar het is wel, als je als IT'er al tijdenlang zeurt in je organisatie van, goh, we moeten toch echt eens naar de cloud gaan, zelf die servers beheren, daar moeten we van afstappen. Dit is het argument wat je daar nog extra voor kunt gebruiken, want als jij Microsoft in de cloud hebt gebruikt, heel praktisch, je zegt, jij gaat naar Outlook.com om in te loggen in je mail, dan ben je hier niet doorgetroffen. Microsoft zijn eigen cloud servers waren niet kwetsbaar voor deze zero day. En dan heb je hier dus geen last van. Dus toch weer een pleidooi. Ik zeg het al, er zijn naar privacy toe soms dingen te zeggen over met bepaalde gegevens naar de cloud gaan. Maar door de maat genomen, de meeste organisaties, de meeste bedrijven zijn beter af door dit soort dingen in de cloud te zetten. Omdat dat een niveau van beveiliging biedt wat ze zelf gewoon niet meer waar kunnen maken met de doorsnee IT-kennis die je hebt binnen een organisatie.
Zullen we even onze tinfoil hats opzetten en zeggen dat Microsoft zelf met deze zero days op de markt komt, zodat er meer verkoop is van hun cloud toepassingen?
Wel, ik moet zeggen dat wellicht de reputatieschade dan toch hoger is en dat ik op zich nog relatief weinig aandacht heb gezien voor dat aspect dat de cloud-versies van Microsoft software niet getroffen zijn. Maar dat is dus wel zo. Opnieuw, zat je in de cloud, dan had je in dit geval er in ieder geval geen last van. Draait even om. Stel dat deze, en dat is een bedenking die ik me ook maakte, stel dat deze kwetsbaarheid wel in de cloud-versie zat, uiteindelijk kan dat ook, of dat die bijvoorbeeld in Microsoft Teams zat, iets wat zeker in deze coronatijden in ontzettend veel organisaties gebruikt wordt. Beeld je even in, je bent een organisatie die werkt met Teams, morgen staat daar ransomware op. Alles wat op Teams staat is gelokt. Dat is best een probleem, denk ik.
Dan heb je inderdaad een gigantisch probleem. Dan mag ik natuurlijk wel hopen dat als men als dat een vulnerability is die misbruikt wordt in de datacenters beheerd door Microsoft, dat men dan wel veel sneller kan reageren. Zoals je zegt, 40% van de servers zou nog niet geüpdate zijn of gepatcht. Dat kan daar niet.
Nee, inderdaad.
Dat is not done daar. Dus dan gaan ze daar wel veel sneller op reageren. Dus in dat opzicht is het natuurlijk wel handig dat het dan weer al in de cloud staat, want dan heb je mensen, heb je experts, heb je teams die daar paraat staan om dat meteen te patchen als dat nodig is.
Toch een tip die ik eens mee wil geven, omdat ik kom natuurlijk bij heel veel organisaties langs op dagelijkse basis en iets wat ik daar relatief weinig zie, ook als men in de cloud zit, denk toch eens na over een vorm van backup. Dat je al is het maar één keer per dag of één keer per week al die dingen die je in de cloud hebt staan, dat die toch, je mails of bestanden, dat die toch ergens extern ook nog eens opgeslagen worden, just in case. Want ik denk niet dat ik ook daar heel grote messiaanse voorspellingen doe als ik zeg dat we binnenkort ook eens een keer gaan zien dat er een cloud-omgeving door zoiets getroffen wordt.
Ja, en het moet geen hack zijn, hè? Maar ik denk dan ineens, het is iets dat we eigenlijk niet gingen meenemen in de podcast, maar het is een artikel dat ik las deze week over een gigantisch datacenter dat was afgebrand in Frankrijk, als ik me niet vergis.
OVH, ja.
Ja, dat kan ook. Hè? Het hoeft zelfs niet een third party te zijn die daar misbruik gaat maken van een zero day, maar het kan gewoon zijn dat heel je datacenter affikt. Ja, dan ben je die data ook kwijt als die enkel daar staat.
Ja, inderdaad. Ik had hem ook zien staan, dan niet meegenomen, maar toch, ik denk in Europa zelfs, een van de grootste providers, als we dan hebben over een beetje alternatieven voor de Googles en Microsofts van deze wereld, OVH en cloud is toch heel bekend. En een van hun vier datacenters is gewoon volledig in vlam opgegaan. En ze hebben ook inderdaad gezegd dat voor een aantal bedrijven die erop hun gegevens hadden, dat die gewoon weg zijn. Dus nou, dat is dan een das privé, das beter. Denk ook eens even aan backups van je cloud-omgevingen. Goed, dan gaan we door. En zonder dan per se al te veel op hacks in te willen zoomen, maar ook deze was weer net iets te mooi om te laten liggen, denk ik dan. De hack van Verkada. Wat voor een soort bedrijf is Verkada, Tim? Wat heb je daar van voorbij zien komen deze week?
Wel, Verkada is een bedrijf dat zich specialiseert in het maken en ondersteunen van beveiligingscamera's. Weer al via een appje, hoe kan het ook anders? Wat was er nu gebeurd bij Verkada? Er zijn 150.000 beveiligingscamera's gebreached. Een hackerscollectief genaamd Arson Cat, again, hoe komen ze er toch op, heeft via hardcoded wachtwoorden, wat dat wil zeggen dat de wachtwoorden, de logins, gewoon ergens tussen de code stonden van de programma's, toegang gekregen tot die 150.000 beveiligingscamera's, die onder andere in ziekenhuizen, gevangenissen, politiebureaus en ook de autofabrikant Tesla stonden. Het interessante om te vermelden, het hackerscollectief erachter en de persoon die de hack effectief heeft uitgevoerd, die heeft voor zover dat wij weten geen misbruik gemaakt van deze hack en heeft het gewoon gemeld aan een journalist. Dus er is geen misbruik gemaakt per se van de hack zelf. En het is gemeld en het gaat waarschijnlijk om een activistische hack. Nu, waar wel misbruik van is gemaakt, en dat is iets dat helaas niks te maken heeft met externe hackers en collectieven, dat zijn de salesmensen van Verkada, dat bedrijf dat die beveiligingscamera's maakt en ondersteunt. Die zouden beeldmateriaal van de eigen camera's die ook binnen hun eigen kantoren hangen, misbruikt hebben en bewaard hebben en rondgestuurd als er aantrekkelijke vrouwelijke collega's in beeld kwamen en daar nogal vreemde berichten over verstuurd hebben.
Het zegt iets over de cultuur die er kennelijk binnen dat bedrijf heerste. Eentje die Je zou toch denken, die hebben we ondertussen al zoveel voorbeelden van voorbij zien komen. Men weet beter, maar dus inderdaad, weer zo'n cloud-connected camera. De wachtwoorden daarvan waren standaard wachtwoorden, maar ik kon dat toch weer bij binnenkomen. Kennelijk hebben we dan niet te maken met, laten we zeggen, meer activistische hackers die er niet op uit waren om daar meteen misbruik van te maken. Mogen we denk ik niet over klagen, want inderdaad, ziekenhuizen, gevangenissen. Ook hier vind ik, uiteraard ligt het aan het bedrijf, de cultuur die daar kennelijk heerst, omdat die salesmensen in een Slack-kanaaltje foto's van hun collega's rondsturen die ze via de eigen camera's eruit hadden gehaald. Dat zegt ook al genoeg. Om daar trouwens nog even meteen op in te pikken, ik heb het artikeltje ook gelezen. Wat ik nog heel opvallend vond, de CEO kwam daarachter en die heeft de medewerkers de optie gegeven. Oftewel moesten ze aandelen inleveren, oftewel moesten ze vertrekken. Waarbij ze dus allemaal kennelijk gekozen hebben voor het inleveren van aandelen. Waar ik toch wel snap dat daar enige ophef onder ontstond. Want hoezo wil je die mensen nog in je team hebben? Nou, ik denk dat ik wel weet hoezo. Follow the money. Waarschijnlijk dat die hun werk heel goed doen. Dus die CEO wil het eigenlijk helemaal niet kwijt. En ziet een mooie gelegenheid om wat aandeeltjes terug te krijgen. Maar goed, helemaal verkeerd natuurlijk. Niet de manier hoe je ermee om moet gaan. Uiteraard horen die lui gewoon acuut ontslagen te worden. Zo simpel is het. Daar moeten we niet al te moeilijk om doen. Daarnaast, als je dus dat soort camera's gaat installeren, je bent een organisatie zoals een ziekenhuis, een gevangenis en je zet zo'n camera neer. Ik zou toch zelf ook van tevoren iets meer onderzoek doen naar hoe werkt deze software, hoe zit het in elkaar. En in dat soort omgevingen moet ik ook zeggen dat ik niet meteen aan een Amazon Ring of een Verkada Cloud Connected device zou gaan denken. Dat soort gevoelige omgevingen wil ik mijn camera's gewoon even, dat is nou zo'n voorbeeldje, daar ga ik niet de cloud in.
Nee, integendeel. Ik zie geen enkele reden waarom dat je dat zoiets in de cloud zou gaan zetten, want het breidt het oppervlak al enkel uit van waar dat er aanvallen kunnen binnenkomen.
Ja,
zet dat gewoon op een lokaal netwerk waarbij dat er lokaal gemonitord kan worden en dat zou genoeg moeten zijn.
Ja, en goed, je ziet het, als het dan fout gaat, dan gaat het ook goed fout.
Ja, interessant nog om mee te nemen over die activisten dan, om het zo te noemen. De Zwitserse autoriteiten zijn enkele dagen nadat die hack had plaatsgevonden binnengevallen bij de persoon die de hack heeft uitgevoerd, een 21-jarige. De inval heeft volgens de Zwitserse autoriteiten niets te maken met de Verkada-hack zelf. En voor verdere vragen werd je doorverwezen naar het Amerikaans Department of Justice.
Juist, inderdaad. Als ik dan even kijk, want dan zie je dus, want dat is ook iets wat je dan meteen merkt bij zo'n bedrijf, in dit geval dan Verkada, daar zat dus in de cultuur niet, we moeten security inbouwen, we moeten privacy features inbouwen. Wat ik interessant vond om even kort mee te nemen, is een rapportje wat Cisco, ik dacht al wel ergens vorig jaar, had gepubliceerd. Cisco natuurlijk, ja, wereldwijd bekend als een van de grootste producenten van netwerkapparatuur. Die doen van alles en nog wat. En nu publiceerden ze dus een rapportje over de voordelen die zij hebben gezien in hun onderzoek, die hebben daar een onderzoek naar gedaan, van organisaties die geïnvesteerd hadden in privacy, in security. Een paar van de dingen die ze meenamen, of die ze meegaven aan statistiekjes. De link van het volledige rapport zit uiteraard in onze show notes. Zeiden ze dat de meeste organisaties die ze hadden geïnterviewd, die zagen een positieve return voor al hun privacy-investeringen. 40% daarvan zagen op zijn minst een dubbel financieel voordeel in vergelijking met de kost die ze hadden gemaakt om die investeringen te doen. Zij stelden verder vast dat er een grote correlatie was, zeggen ze dan. Ze wilden niet per se zeggen, daar heeft het één op één mee te maken, maar ze zagen toch een grote correlatie tussen organisaties die geïnvesteerd hadden in privacy en security aspecten en die daarnaast ook lagere kosten hadden als een breach zich voordeed en die ook meteen op het moment dat ze in een salescyclus zaten om hun product te verkopen, sneller de boel verkocht kregen. Wat ze voor de rest zagen, dat, dat ze daar een link zagen tussen de organisatie die het beter deden. Omdat ze zeggen van kijk, wij zien waarschijnlijk omdat een bedrijf dat zich op die manier wilt focussen op privacy en security is ook beter georganiseerd, heeft zijn prioriteiten beter op punt, kan beter omgaan met veranderingen. En die zeggen dus van ja, wij zien dat die bedrijven die wij bekeken hebben met 70% gegroeid zijn de afgelopen periode. Uiteindelijk zeggen ze nog van ja, de grote meerderheid van de organisaties die zich hebben laten certificeren voor een of ander privacy certificaat of die daar op een andere manier mee bezig waren, hebben dan tenslotte ook gezien dat dat een verschil was bij hun klanten. Dat die uiteindelijk zeiden, waarom ben je met ons in zee gegaan? Wel onder andere omdat jullie dat soort certificaat hadden. Dus ik wou er niet al te lang bij stilstaan, maar als mooie link met die vorige, Het idee dat dat een kost is, die je toch bij heel veel bedrijven ziet. Hè? Opnieuw, jij ook Tim, als consultant in de materie, als data protection officer, kom je bij heel veel bedrijven binnen waar je het management moet overtuigen om hier toch tijd en moeite in te stoppen. En hier is een onderzoek waaruit blijkt, iets waar wij zelf ook al vaak aangeven, wat je natuurlijk vertelt op het moment dat je die mensen moet overtuigen, dat je dat ook terugziet. Dat het niet alleen maar een kost is om die dingen te doen, dat het niet ook alleen maar om reputatie gaat, maar dat je er effectief als bedrijf beter van kunt worden. Vond ik toch interessant om even mee te nemen?
Zeer interessant. En ja, ik vind het vooral, ik wil even stilstaan bij een van de dingen die je hebt aangehaald. In mijn werk als consultant is dat een van de zaken die ik heel vaak hoor als ik dan vraag aan de klanten waarom dat ze nu net kiezen voor een bepaald certificaat of waarom dat ze nu net in zee gaan met ons en dan hun GDPR-traject van start laten gaan. Iets wat ik heel vaak hoor is, ja, de klanten vragen ernaar. En dan merk je toch wel echt dat dat begint te leven, hè? Privacy en security. Hmm. Het zou nog beter zijn als het natuurlijk vanuit het bedrijf zelf komt en dat ze er zelf bewust van zijn dat er bepaalde risico's aan verbonden zijn. Maar een van de grote driving factors als het gaat over het overhaal van het management om meer secure en privacygericht te werk te gaan, is vaak de klantenvragen ernaar. En dat is, ik vind dat geweldig.
Ja, wat ik veel leuker zou vinden is als ik dat gesprek moet hebben en dat ik eens een keer met een management team om tafel die zit van ja, kijk, wij vinden dat we het is een morele plicht om goed om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Ja, dat zou ik ook graag eens een keer horen, dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Desalniettemin, iedere reden is goed genoeg. En als we inderdaad zien dat er toch iets is wat bij de consument, de burger of de klanten van dat soort bedrijven begint te leven, ook goed. Alles wat werkt om ervoor te zorgen dat men daar toch vanaf de basis, vanaf dat je een nieuw product maakt of een nieuwe dienst in de markt zet, nadenkt over van, goh, wij verzamelen hier al die gegevens van mensen, hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? En dus dat is al fijn om te zien dat die reflex er wat meer in zit. Een bedrijf waar die reflex er kennelijk ook nog niet helemaal in zit, is T-Mobile. T-Mobile haalde het nieuws omdat zij in de Verenigde Staten was dit, als ik me niet vergis, online gedrag gaan delen met adverteerders. Jij had deze bekeken, Tim, van security.nl. Waar ging het over?
Ja, de Amerikaanse tak van T-Mobile gaat dus het online gedrag van hun klanten vanaf volgende maand, vanaf april, standaard met adverteerders en partners delen. Tenzij dat mensen zich hiervoor afmelden, dus het gaat hier over een opt-out en niet over een opt-in. Dat blijkt uit hun nieuwe privacybeleid als ze recent geüpdate hebben. Het gaat onder andere om gegevens zoals het browsergedrag, apparaatinformatie, welke apps dat er op je smartphone staan. Dus eigenlijk wel dingen die een vrij goed beeld kunnen geven van wie dat iemand is en wat dat iemand doet in zijn vrije tijd. Zodat er beter en gericht gemarket kan worden naar die persoon door de adverteerders die partners zijn van T-Mobile. Een interessante noot daarbij is dat de provider T-Mobile zelf zegt dat de verzamelde gegevens niet direct herleidbaar zijn naar klanten. Hun argumentatie daarvoor is dat in plaats van het te koppelen aan een naam of aan een ID, gaan ze het koppelen aan een mobile advertentie identifier of een andere unieke identifier. En ik weet niet of dat bij jou ook zo klinkt, Bart, maar ik denk dan, ja, dat is nog altijd te herleiden naar die persoon. Je zegt het zelf, een unieke identifier.
Inderdaad. Nu, wat daar misschien nuttig is om even mee te geven, als wij in Europa praten over persoonsgegevens, dan hebben we het natuurlijk over naam, telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, burgerservicenummer, dat soort dingen. Maar bedoelen we ook dingen die onrechtstreeks kunnen leiden? He, bijvoorbeeld, goed, mensen kunnen dat natuurlijk nu niet zien, maar wij tweeën kunnen elkaar zien. Als ik zou zeggen, die vent met die bril op, ja, tussen ons twee is er dat maar eentje. Dus ik zeg niet geen naam, ik zeg geen rechtstreeks identificeerbaar iets, maar toch, op basis van dat gegeven in de context van ons gesprek, weet je meteen over wie het gaat. Dat soort indirecte persoonsgegevens is iets wat klassiek in de Amerikaanse definitie van persoonsgegevens niet meetelt. Waarbij ze dus zeggen, ja, dan hebben we het niet over persoonsgegevens. En daar zie je dus vaak dat dingen die wij in Europa zouden zeggen, ja, maar wacht eens even, die gegevens zijn toch nog steeds te herleiden tot een persoon. Dus je weet er nog steeds, als je enige moeite gaat doen, weet je toch nog steeds om wie het gaat. Dat men daar in Amerika nog veel makkelijker kan zeggen van, ja, maar wacht even, dit is geen definitie van persoonsgegevens meer, dus we kunnen daar veel makkelijker mee omgaan. Wat natuurlijk niet wegneemt, helemaal wat jij ook zegt, het is een unieke ID. En of het dan een mobile ad ID is of het is Bart van Buiten, dat maakt me niet uit. Het is dus uniek voor mij. En dat betekent dat ik getracked word en dat ik weer geprofileerd word. Dat ik zogenaamd weer gepersonaliseerde reclame ga krijgen. In dit geval in de VS dan natuurlijk. Nu, T-Mobile heeft er kennelijk een handje van. Het zit dan dus echt in de cultuur van het bedrijf. Want toevallig ook net deze week haalden zij op tweakers.net, zag je een artikeltje voorbij komen, dat in Nederland T-Mobile zoals het dan zo mooi heet, herleidbare locatiegegevens. Met andere woorden, gegevens die dus toch weer te herleiden zijn tot een individu, deelde met het CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek, geen commerciële adverteerder voor de duidelijkheid. Centraal Bureau voor de Statistiek is een overheidsentiteit die, zoals de naam insinueert, allerlei statistieken genereert waar dan de overheid weer beleid op kan voeren. Maar ook dat is iets wat ze nu stopgezet hebben, want dat mocht niet, daar was geen toestemming voor gekregen en daar mochten die gegevens niet voor gebruikt worden. Daar zijn naar telecomoperatoren behoorlijk strenge regels over.
Terecht ook, vind ik. Telecomoperatoren hebben een schat van informatie dat die mensen verzamelen. De websites die je bezoekt, de applicaties die je op je op smartphone kan downloaden. Het kan echt heel ver gaan, dus ik ben er ook heel blij om dat we zo'n strenge wetgeving
hebben. Het enige wat ik daarover moet zeggen, ik heb wel eens een project gedaan bij een van de telecomproviders, een van de grote, en die de data protection officer daar, die uitte een tikkeltje zijn frustratie. Die zei van, kijk, wij zijn aan zoveel strenge wetgeving gebonden en we doen ook echt ons best om ons daaraan te houden. T-Mobile even daar gelaten dan kennelijk. We doen echt ons best om ons daaraan te houden, maar als je dan ziet dat mensen Google-apps op hun telefoon zetten en die mag dan vervolgens die GPS-gegevens, de GPS-coördinaten, een veel nauwkeuriger identificator qua locatie dan dat de telecomoperatoren dat kunnen doen, die wordt gedeeld met Jan en Alleman, wordt verkocht, dat is een hele ad-business die daar omheen zit en wij als telecomoperatoren mogen daar helemaal niks mee. Dus het is wel iets, laten we zeggen, waar ze zich in veel gevallen dan toch bewust zijn van het feit dat ze gelimiteerd worden, waar ze enigszins gefrustreerd zijn dat dan allerlei andere toepassingen zoals Google daar wel van alles mee mogen doen, wat niet wegneemt dat ik dan eerder vind natuurlijk dat we Google daar meer aan banden zouden moeten leggen dan dat we telecomoperatoren dan ook maar de mogelijkheid moeten geven om daar van alles mee te doen. Een interessant om op te volgen, zeker ook om te kijken wat ze daar verder mee gaan doen. Ja, we hebben net Google genoemd als een van de applicaties of bedrijven die heel veel apps maken waar nog veel meer gegevens uit te halen zijn dan wat zo'n telecomoperator kan. Een ander bedrijfje waar we daarmee moeten benoemen is dan Facebook. Nu, laat ik misschien om te beginnen als intro voor dit verhaaltje even een vraag stellen, Tim. Een ding waarbij als je het gebruikt, je er steeds meer van wilt gebruiken. Waar uiteindelijk ook het ding erop is gemaakt om ervoor te zorgen dat jij daar meer en meer van wilt. En op het moment dat je daar steeds meer van gebruikt, dat je ook verandering in je gedrag ziet. Wat is dat volgens jou?
Verslavend.
Verslavend. En dus kennelijk ook Facebook. Het artikeltje waar ik naar verwijs is van de MIT Technology Review. Een ontzettend goed artikel, tussen haakjes. Het is een behoorlijk stukje om te lezen. Ik ga het dus eventjes heel kort samenvatten. Ik raad echt iedereen aan, er staat uiteraard onze show notes om dat eens te lezen. Maar waar gaat het artikel over? De manier hoe men binnen Facebook AI heeft toegepast. AI, Artificial Intelligence, komt natuurlijk op ontzettend veel manieren terug. Maar binnen Facebook hebben ze daar natuurlijk ook een team, een zeer groot team wat zich daarmee bezig hield. En dat artikel gaat erover over hoe dat team werd ingezet. Om te beginnen benadrukt men dat alles binnen Facebook draait om groei. Toen ze daar voor het eerst mee kwamen met dat team, die toepassing daarvan, zat Facebook op 1 miljard gebruikers. Natuurlijk al niet min. Hè. Daarmee zaten ze geloof ik op dat moment al op 6 keer het aantal gebruikers dan wat andere sociale media op dat moment hadden. Maar Facebook wilde die groei vasthouden. We zijn dus gaan kijken naar artificial intelligence, want tot die tijd waren zij zelf steeds bezig, mensen binnen Facebook, om te bekijken, algoritmes te bedenken, hoe kunnen wij zorgen dat mensen meer op ons platform bezig zijn. Maar het mooie van AI is natuurlijk dat je dat kunt gaan automatiseren. Door steeds meer data in modellen te stoppen die analyseren van goh, personen die hier en hier en hier aan voldoen, die klikken heel vaak daarop. Personen die hier en hier en hier aan voldoen, die klikken heel vaak daarop. Ja, dat is een behoorlijk analysewerkje, moet je dat manueel doen. Maar ga je dat geautomatiseerd doen, dan kun je honderdduizenden, miljoenen van dat soort datapunten kun je laten analyseren. Tot dat model op een gegeven moment leert, dit en dit en dit soort type mensen, die klikken op die en die en die soort context. Waar komt dat uiteindelijk op neer? Op een gegeven moment merkt men dat er een behoorlijke correlatie is tussen de soorten artikelen waar men steeds meer en meer op gaat klikken. En die dus ook door die algoritmes die Google heeft laten die Facebook heeft laten ontwikkelen, die ook steeds meer gepusht worden. Want op een gegeven moment, alles is geënt op groei. Dus op een gegeven moment zie je dat men die algoritmes zo gaat schrijven, dat ze er dus voor zorgen dat de content waar veel interactie op is, ja, dat die zoveel mogelijk gepusht wordt. Nu, het zal jou niet verbazen dat het soort content waar we het dan over hebben vaak de, laat ik zeggen, wat tegenstrijdige content is. Of controversiële content, moet ik zeggen. Antivaccinatiedingen. Natuurlijk in Amerika heel veel rond de Republikeinen, rond QAnon, hè, die daar allerlei complotten zien, die Trump van de macht af wilde krijgen. De dingen waar nou net, ik geloof dat Lubach, hè, bekende show in Nederland, actualiteitenshow, ik vind die heel erg goed, die had het over de fabeltjesfuik. Die zei, dat algoritme is zo gemaakt dat als je eenmaal op een bepaalde pagina komt, een bepaalde content en je liked die, ja, dat je daar langzaamaan, krijg je steeds meer daarvan te zien. En dat idee, YouTube bijvoorbeeld doet dat ook, hè, Google, maar dus dit artikel gaat dan specifiek over Facebook. En het idee is, en wat ik interessant vond in dat artikel, is dat ze aangaven, wij hebben dat kunnen meten, dus wij weten dat dat echt zo is. Ze stelden vast, door die algoritmes, door mensen die steeds die content voor te schotelen, zien wij dat hun gedrag ook echt verandert. Wij zien dat de manier hoe ze zich uiten, de manier hoe ze, welke dingen ze liken, op welke manier ze interactie met andere gebruikers aangaan. Wij zien dat ze, als ze maar lang genoeg in die fabeltjesfuik zitten, als ze maar lang genoeg door die algoritmes steeds gepusht zijn naar die dingen die meer interactie vereisen, dat ze ook steeds meer, bijvoorbeeld antivaccinatie, dat iemand die misschien begon met van, goh, daar stel ik me toch vragen over. Daar wil ik eens wat meer over weten. En die krijgt dan in zijn feed steeds meer artikeltjes over antivaccinatie, over misschien zelfs een soort van dokter die zegt het is niet goed. En langzaamaan kon men dus meten, zien we dat iemand die misschien zei van, goh, zijn vaccins, zijn die wel zo veilig, dat verschoof naar iemand die overtuigd was van de potentiële negatieve effecten van vaccins en daarom ook besloot, ik ga mij niet meer laten vaccineren. En dus dat je echt zag dat het gedrag kon beïnvloeden. Nu, dat artikel, om het in de essentie samen te vatten, beschrijft het hele proces hoe binnen Facebook men zich daar op een gegeven moment van bewust is. Maar dat ieder initiatief wat gaat over het, want je begrijpt als je hier iets aan wilt doen, nadat je dit weet, dat je als platform op een gegeven moment bedenkt, dit is ethisch ook niet helemaal akkoord, dat initiatieven om daar iets aan te doen ook leiden tot minder groei. En dat dus heel actief, tot op het niveau van Zuckerberg toe, men dat soort initiatieven dus de nek omdraait, want alles wat tegen de groei ingaat, moeten we niet willen. Wij moeten groeien. En ja, ik vond dat, kijk, je weet dat wel een beetje. We hebben laatst zo'n documentaire gehad, die ik overigens zelf echt niet heel erg goed vond. Social Dilemma. Maar waar dat ook een beetje aangehaald werd. Maar dan op een beetje een populistische manier. En vooral op een manier van, ja, het is allemaal ruk en we worden allemaal beïnvloed. En ja, dat is dan maar gewoon zoals het is. Terwijl men hier echt dat proces analyseert. En waarbij je ook niet wegkomt met te zeggen, de mensen die dat doen zijn allemaal duivels. En die zijn bezig met mensen continu te misbruiken en te manipuleren. Zo werkt het uiteraard niet. En die nuance komt daar ook uit naar voren, dat artikel. Maar ja, als je wat zicht wilt krijgen over hoe men daarmee omgaat, hoe AI op die manier gebruikt wordt, is het een artikeltje wat ik absoluut kan aanraden. Van de MIT Technology Review. Facebook Responsible AI Misinformation heet het. Opnieuw ook zeker te vinden in de show notes.
Een zeer fascinerend onderwerp. Zeker een artikel dat ik eens ga lezen als ik je daar zo over bezig hoor. Het idee dat je echt in informatiebubbels terechtkomt en echokamers waar je mening gevormd wordt, dat is fantastisch interessant. En dat is ook iets dat geeft onze maatschappij vorm. Dat is echt een probleem waar we de komende 10, 20, 30 jaar wel iets aan gaan moeten doen.
Absoluut. En dat is iets, en dat komt ook nog eens voorbij, maar daar is ook vanuit de Verenigde Naties bijvoorbeeld ook echt onderzoek naar gedaan. In Myanmar heb je al jarenlang een junta, noemen ze dat dan, een militair regime aan de macht. Daar zijn natuurlijk allerlei minderheden. En daar heeft men echt onderzoek naar gedaan dat ergens, en ik dacht dat het 2016 was, er vanwege Facebook-posts die dan viral gingen en die door diezelfde algoritmes gepusht werden en die daar echt heel veel weerklank vonden in dat land, dat kennelijk bevestigt het rapport van de VN dat de aanzet tot een nieuwe genocide, waarin die minderheidsgroep in die posts getarget werd, dat de aanzet om dat weer op te starten, natuurlijk niet de acties van de mensen zelf die het doen, maar dat Facebook een belangrijke bijdragende factor was aan het feit dat daar weer nieuwe genocide plaatsvond, omdat dat platform gebruikt werd om die boodschap te pushen. En dat is iets, ja, waar je toch mag denken, op het moment dat je als Facebook daarmee geconfronteerd wordt, dat je ineens beseft wat voor een rol je met je tool eigenlijk hebt. En dat ook iets is, dat is ook hetgene wat het artikel ook wilt zeggen. Dit ga je met, waar ze in Amerika dol op zijn, zelfregulering niet goed krijgen. Dit gaan die bedrijven zelf niet doen. Die zien het ook niet in, die willen het niet inzien dat dit echt is waar hun tools voor gebruikt worden. En daar ga je met wetgeving tegenin moeten gaan. En ja, dat wordt heel interessant om te zien hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt. Als ik even kijk naar het volgende onderwerpje dat wij voorbij hadden zien komen. Eentje die ik nog kort wilde bespreken. We hebben hem zeker in een vorige podcast al eens genoemd. Hof van Twente, een gemeente in Nederland die ook weer slachtoffer was van hackers. Die flink tekeer zijn gegaan. Die gemeente lag echt helemaal plat. Uiteraard de klassieke losgelddingen. Het artikel zelf begint met, er is een rapport dus geweest over. Rapport, hackers konden zo doorstomen bij goedgelovige gemeente Hof van Twente. En is een behoorlijk negatief rapport. Valt van alles over te zeggen over wat ze verkeerd deden, maar wat ik eigenlijk gewoon even mee wilde geven zijn de lessen die eruit te leren zijn. Wat kun je nu beter doen? Wat zijn de dingen die ze daar concludeerden? Van dat hadden we, met de lessen van nu hadden we die dingen gedaan en die hadden dit helpen voorkomen. Zitten gezond boerverstand dingen in, zitten soms zelfs een paar open deuren in, maar ik wil ze toch even meenemen. Mm-hmm. Men leerde dat een offsite backup toch geen slecht idee was geweest, met andere woorden. Systeem backups die niet in hetzelfde systeem zitten als hetgene waar je backups van neemt. Dus op het moment dat een hacker daar binnen zit, dat hij daar niet zomaar aan kan komen. Netwerksegmentering, wat een duur woord is om te zeggen. We hadden eigenlijk, zoals je het in een gebouw ook hebt, met branddeuren die bepaalde delen van het gebouw afzonderen. Zodat als er brand is in het ene, niet meteen het andere ook afbrandt. Wel, dat soort dingen kun je ook op je netwerken doen. Netwerksegmentering heet dat dan. Was ook niet voldoende toegepast. Dus was je binnen op het ene stukje, dan had je ook meteen het hele netwerk open en bloot. Men zag, en hier zitten we dan op het niveautje, een beetje open deuren en jammer dat het plaatsvond, maar te simpele wachtwoorden, dezelfde wachtwoorden in de servers, in de toegangen van de beheerders. Wat je dan ook zag is dat men meegaf van kijk, als je nu Hof van Twente bent, wat ze eigenlijk ook hadden moeten doen is actiever controleren of hun IT-leverancier de dingen die ze misschien ooit hadden afgesproken in overeenkomst, of ze die wel echt nakwamen, vond kennelijk ook niet plaats. Dat hadden ze wel moeten doen. En ze hadden wel degelijk door, laten we zeggen, de goede hackers hun systemen laten testen. Maar als je met zo'n goede hacker, dat doet dan zo'n penetration test, je laat een ethische hacker, bedrijven die je gewoon kunt inhuren, die laat je jouw systemen testen. Je kiest zelf wat ze gaan testen. En in het onderzoek hier bleek dus dat de servers, de IP-adressen waar de hackers binnengekomen waren, niet inbegrepen waren geweest in zo'n test. Die test had plaatsgevonden, maar die IP-adressen waren uitgesloten van de test. En dan wordt het ook niet getest natuurlijk. En dan weet je ook niet waar de kwetsbaarheden zitten. Dus dat waren een paar lessons learned. Je ziet ook waar dat nu op neerkomt. Er zijn nu rechtszaken over in het weer. Hof van Twente klaagt de IT-organisatie aan. De IT-organisatie doet het omgekeerd. Dingen die te voorkomen zijn. En dit waren dus een paar van die tips om dat te doen. Blijven we nog even in Nederland. Volgende artikeltje. De Corona Check app die ze in Nederland hebben. Oorspronkelijk bedoeld als anoniem. Daar gaan nu toch persoonsgegevens in nodig zijn. Waarom is dat?
Prachtig voorbeeldje van scope creep. Hè? In de Nederlandse overheid is al een tijdje aan het sleutelen aan wat dat eigenlijk eerst de Corona Tester app heette en nu de Corona Check app is geworden. Dat is een applicatie waarmee burgers kunnen aantonen dat ze negatief op corona zijn getest of dat ze gevaccineerd zijn. Zonder dat daar een duidelijk verschil in is. Eigenlijk in principe kan je dat zien als je krijgt een QR-code waarop te zien is of je getest bent, of je een vaccin hebt gekregen of niet. Je kan met die QR-code in theorie naar een bar gaan of naar een restaurant. Je kan dat tonen, iemand scant dat voor u of dat wordt automatisch gescand. Als je QR-code aantoont dat je geen corona hebt omdat je getest bent of omdat je een vaccin hebt, dan mag je binnen. Vrij simpel systeem. Nu, oorspronkelijk was het idee, we gaan dit anoniem doen. We willen hier geen persoonsgegevens op. Die applicatie is ook ontwikkeld met het idee dat er geen persoonsgegevens in verwerkt worden. En nu zijn er toch enkele politici die zich daar een beetje in terugkrabbelen en toch zeggen, we gaan een wetsvoorstel doen waar het er toch in zit dat de CoronaCheck-app ook persoonsgegevens zal verwerken, omdat het de kans op misbruik is er. Omdat het anoniem is, kan iemand in theorie de gsm van iemand anders even pakken en zo toch binnengaan in een etablissement zonder dat ze effectief kunnen aantonen dat zij degene zijn die geen corona hebben. Ik vind dat een beetje een zwak argument om dan te gaan zeggen, we gaan persoonsgegevens in een applicatie steken die daar helemaal niet voor ontwikkeld is. Ik weet niet wat jij ervan denkt, Bart.
Goh, als je bedenkt waar dit oorspronkelijk voor bedoeld was, we gaan het gebruiken als een soort, iets wat nu ook veel om te doen is, coronapaspoort, maar goed, dan op een appje, waarbij je dan, als je kunt laten zien dat je negatief getest bent, dat je binnen mag komen, of dat je ingeënt bent, dat je binnen mag komen. Als je daarover nadenkt, dan per definitie moet je toch al denken, dat kan eigenlijk niet anoniem. Of we gaan accepteren dat iedereen die met zo'n toestelletje rondloopt en die bij wijze van spreken een groen schermpje laat zien, oké, kom maar binnen. En dat je dus eigenlijk geen zekerheid hebt over, is dat die persoon wel of niet? Of we gaan de persoonsgegevens instoppen omdat het gecheckt moet kunnen worden. En hier denk ik dat als je dan bekijkt met wat ze ermee wilden doen, dat men wellicht een heel nobel streven had om het anoniem te doen, maar dat er eigenlijk nooit tot de optie behoorde. Omdat men dus inderdaad ineens bedenkt van, god, mensen zouden er wel eens misbruik van kunnen maken. Het is iets, ja, ik volg het met argusogen, die ontwikkeling rond coronapaspoorten, die apps. Ik moet eerlijk toegeven, ik ga de discussie nog even afwachten. Ik ben er nog niet over uit of ik nu voor of tegen ben. Want iedereen, denk ik, zit ontzettend te springen om weer gewoon dingen te kunnen doen. Naar buiten te kunnen gaan, de horeca op te kunnen zoeken. Dan ben je al snel geneigd om te zeggen, nou, als ik dan zo'n appje moet installeren, dan doen we dat maar. Maar ik wil nog wel eens even, en dat is ook waar het steeds blijft hangen, zien hoe gaat men die wetten schrijven, welke waarborgen gaat men bieden, hoe zorgen ze ervoor dat dit iets is wat zo snel mogelijk verdwijnt als het niet meer nodig is en niet toch weer iets langer wordt gebruikt.
Ja, exact.
Dat is waar ik hier vooral benieuwd naar ben.
Exact maar. Dat. Hè. Het feit dat je een coronapaspoort in werking wilt laten treden, het feit dat je wilt zeggen, we willen onze samenleving terug een beetje openzetten en ervoor zorgen dat mensen terug naar buiten kunnen. Echt, daar sta ik volledig achter. No problem. Maar ja, het is met de historiek die we nu kennen en de scope creep die er elke keer weer inkruipt, kijk ik daar heel sceptisch tegenover, dat soort zaken.
Absoluut. En die scope creep, hè, dat principe van we doen nu dit voor dit doeleinde en dan een halfjaartje later bedenken ze van, ah, weet je wat, laten we dit ook doen, is iets wat ook het nieuws weer haalde. In Antwerpen hebben we een buurt waar bijvoorbeeld heel veel orthodoxe Joden wonen. Gepast getiteld de Jodenbuurt. Daar staan heel veel camera's. Die zijn in eerste instantie gebruikt. Zeker na de aanslagen die er een tijdje geleden geweest waren om daar ook toezicht op te houden. Camera's die dus gewoon toezicht houden op door de politie voor ordehandhaving. En die nu ingezet worden om, ja, wat kennelijk daar veel gebeurt, diverse overtredingen tegen de coronamaatregelen, om daar dus iets tegen te gaan doen. En daar gebruiken ze nu die camera's voor. Wat vind jij daarvan?
Ja, die camera's gebruiken voor een ander doel en dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, daar heb ik wel een klein probleem mee. In die zin dat, ja, die camera's zijn geïnstalleerd voor één bepaald doel. Daar is ook een wettelijk kader rond om die te gaan gebruiken. Nu plotseling, out of convenience, gaat men zeggen, ah ja, oké, die camera's staan er al, we kunnen die ook voor andere doeleinden gaan gebruiken.
En ja, wel, om daar even op in te pikken. Ik ben dat met jou ook niet onbekend, Bavo van den Heuvel, een collega en toch zeker privacy-expert ter zake. Ik heb daar gesprekken met hem gehad. We hebben daar wat naar gekeken en blijkt dus dat de wettelijke basis die gebruikt wordt voor die camera's eigenlijk heel erg breed is. En dat de politie die voor ordehandhaving kan gebruiken, punt. We linken dat vaak aan de context van die terroristische aanslagen destijds, maar die camera's zijn daar niet voor dat doel gezet. Die zijn daar gezet voor ordehandhaving. Mm-hmm. En de politie kan die camera's in feite gewoon naar hun eigen discretie gebruiken in die context voor ordehandhaving. En naar het schijnt valt dit daar dus gewoon onder. Het toezien op de naleving van de coronamaatregelen valt daaronder. En het haalt dus het nieuws op een manier dat daar, ja, laten we zeggen, zeer negatief over bericht wordt. Maar kennelijk is het dus iets wat in ieder geval, of het gevoelsmatig klopt is nog een tweede, hè, maar wat in ieder geval wettelijk volledig binnen de bevoegdheden van de politie valt.
Oké, dat is dan is het wettelijk kader er al inderdaad. En dan moeten we enkel nog maar zien of dat ethisch ook verantwoord is dat men dat gaat doen. Hè.
Nou ja, dan is het denk ik ook vooral iets rond communicatie. Hoe ze dat communiceren, waarbij ze... Als je dit verhaaltje, waar ik samen met Bavo, je moet daar dan het besluit in de raad bij gaan halen. Je moet de wettelijke basis erbij gaan halen om uit te zoeken van, goh, kan dit dan toch? En dan blijkt het te kunnen. Ik zou wel denken, ook al hoeft een politie zich niet continu te verantwoorden voor alles wat ze doen, maar als je nu ziet dat het op deze manier de pers haalt, spring daar even op in. Communiceer even waarom dat dit eigenlijk wel in orde is. Waarom het daar wel over nagedacht is. En dan kun je daarna een discussie halen of gaan voeren of dit wel of niet wenselijk is. Maar in ieder geval even benadrukken voordat er weer zo'n discours ontstaat over de politie misbruikt zijn macht. Toch belangrijk dat ze daar wat actiever op reageren, vind ik dan.
Ja, want inderdaad, dan neemt de kracht van het artikel meteen weg. Als je kan zeggen, die wettelijke basis is er, eigenlijk mogen ze dat, dat is voorzien dat dat kan, dan zou ik er ook geen probleem van hebben gemaakt. Dus dat is heel nuttig om te weten nu. En zoals je zegt, perfect, ze zouden beter moeten communiceren.
Ja, inderdaad. Nu goed, ik zit even te kijken, wat hadden wij nog op de agenda staan? Ja, misschien gewoon kort even de revue laten passeren. We zullen wel opvolgen wat daaruit komt, maar Google heeft weer eens een class action lawsuit tegen zich lopen, dit keer in Californië. Er wordt minstens 5 miljard dollar geëist. Je had hem gevonden bij Reuters.com. Kennelijk heeft Google heimelijk informatie verzameld over wat mensen online bekeken, waar ze surften, via hun browser, terwijl ze toch echt incognito modus gebruiken, wat dus eigenlijk zou moeten betekenen dat dat niet plaatsvindt. Ja, is interessant om op te volgen, want ja, zo'n class action lawsuit, zeker als we het over 5 miljard hebben, dat zijn getallen die ook voor Google, denk ik, tellen.
Ja, nog om er even nog op in te springen, het is nog niet bewezen dat Google ook effectief zaken doet die niet mogen, als het aankomt op die incognito-modus. Een van de zaken die in die class action lawsuit vooral naar boven komt, is het feit dat de incognito-modus een misleidende benaming heeft en mensen een verkeerd gevoel geeft over wat er al dan niet verzameld wordt van informatie en gedeeld wordt met andere websites.
Oké.
Wat dan wel een fair point is, ook al in Google, ik heb het zelf dan nog eens gedaan, een incognito-modus tab opengezet. Google informeert u wel over welke informatie er al dan niet gedeeld wordt met websites en met third parties. Maar de naam incognito-modus doet wel vermoeden dat, dat er niks wordt gedeeld en dat er niks wordt verzameld.
En dat is dus zeker niet het geval.
En dat is zeker niet het geval.
Dat, uiteindelijk, dat is ook iets, als je nu in welke browser je ook gebruikt, je zet die private of incognito modus aan. Goed, dan wordt het niet opgeslagen in je geschiedenis. En wil je wat dubieuze websites gaan bezoeken, dan komt dat dus niet in je lijstje terecht. Maar voor de rest gebeurt er niet heel veel. Nu goed, dat dat niet helemaal duidelijk is en dat daar wat valse reclame rond is. Typisch ook weer zo'n Amerikaans soort rechtszaken. Maar goed, we zullen zien wat eruit komt. Of het meer is dan een goedkope poging of het het echt stand houdt. Rechtspraak gesproken. In Nederland was er een uitspraak tegen taxibedrijf Ola. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Maar het is een bedrijf wat toch kennelijk vrij groot is. Een beetje een Uber-achtig bedrijf. De klagers wonen in de UK, het Verenigd Koninkrijk, maar Ola heeft zich naar bedrijfsstructuur onder andere gevestigd in Nederland, dus het kwam bij een Nederlandse rechter terecht. Waarom vond ik deze interessant? Ola gebruikt, zoals ook Uber dat gebruikt, zoals veel van dat soort diensten dat gebruiken, die gebruikt artificial intelligence, profilering om bepaalde conclusies te trekken, om bepaalde analyses te doen. En wat de klagers in dit geval aangaven is van kijk, die GDPR, die privacywetgeving, geeft ons de mogelijkheid om informatie te krijgen over dat soort algoritmes. Dan moet je ons gaan vertellen hoe die gebruikt worden. En daar ging de rechtszaak eigenlijk over. Dat ze aan de ene kant inzage wilden in de gegevens die daarvoor gebruikt worden, maar ook inzage wilden in hoe het werkte. De wetgeving voorziet daar dus in, die GDPR, die privacywetgeving, voorziet erin als er een volledig automatisch proces wordt gebruikt waar beslissingen ingenomen worden over jou. En die beslissingen hebben een significant effect, zo staat het in de wet. Wat dat dan precies is, ja, dat is nu net open voor interpretatie, maar hebben een significant effect, ja, dan heb je het recht om daar niet aan onderworpen te worden en om te weten wat daarmee gebeurt. Nou, daar ging die rechtszaak over. Zijn hier dat soort mechanismes, dus volledig geautomatiseerde beslissingen, die op, in dit geval, een aantal van de chauffeurs een significant effect hebben? Een aantal, en dat vond ik ook interessant, een aantal onderdelen van die app passeerden de revue. Zo gebruiken ze een zogenaamde fraud probability score, waarin ze door een aantal indicatoren gaan bekijken, is dit een chauffeur die mogelijk fraude gaat plegen? In de rechtszaak bleek dan, ja, er zijn onvoldoende argumenten aangehaald om te zeggen dat dit een geautomatiseerd proces is, dus daar gaan we niks mee doen. Maar de gegevens die ervoor gebruikt worden, moeten wel getoond worden. Een ander voorbeeldje van het soort tooltje wat men daar gebruikte was Guardian, zo heette het systeem dan. Dat is een externe partij die dat voor Ola doet. Die detecteert onregelmatigheden. Als er ineens vroeger een taxirit afgelopen is dan eigenlijk voorzien, of als er een onverwachte tussenstop is, dan wordt de passagier gebeld of alles in orde is. Ook hier werd dan gezegd van ja, we zien geen reden om te denken dat dit een volledig automatisch proces is op basis van de informatie die Ola heeft gegeven. Maar je mag wel inzage hebben in de gegevens. Uiteindelijk, dat tenslotte, was er een systeem waarbij er bepaalde kortingen of inhoudingen plaatsvonden. Op het moment dat Ola vond dat er iets in de manier waarop de rit was verlopen niet goed was, dan werd er dus een korting of zelfs een inhouding van het geld gedaan. Dat was wel volledig geautomatiseerd en is ook iets waarvan de rechter zei, ja, dit vind ik nu een voorbeeldje van iets wat een significant effect heeft. Dus inderdaad, hier vind ik dat Ola jullie als chauffeurs moet gaan uitleggen hoe wordt dit besloten. En dat vind ik interessant, gewoon als principe, want ik denk dat we dat in de toekomst nog veel vaker gaan zien. En het is interessant om te weten dat je als persoon, als individu wiens gegevens verwerkt worden, het recht hebt om te weten als er een volledig automatisch proces is. Denk aan een klassiek voorbeeldje, het verstrekken van een hypotheek bijvoorbeeld. Dat is iets waar banken nu altijd een mens tussen zetten. Wellicht precies om deze reden, als het om een proces gaat dat volledig automatisch is, heb je het recht ten eerste om daar in veel gevallen niet aan onderworpen te worden, maar daarnaast dat er dus altijd uitleg moet komen over op welke manier wordt dit nu gebruikt. Dus dat is, vond ik een interessante rechtszaak opnieuw. Ik denk dat dat naar de toekomst toe iets is waar we veel gaan terugzien, omdat er steeds meer van dat soort geautomatiseerde besluiten voorbij komen. Iets waar we naar de toekomst toe iets korter gingen houden, omdat het uiteindelijk vaak veel van hetzelfde was. De autoriteiten, de boetes natuurlijk ook die eraan gekoppeld zijn. You will respect my authority. We hebben er nog een paar uitgehaald die ik heel kort even de revue laten passeren, omdat ze gewoon interessant zijn. We hebben de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit. Die heeft een boete van €300.000 uitgedeeld. Waar ging het over? In Italië, zoals in veel landen, kon je aanspraak maken op een premie die je kreeg in het kader van corona. Die premie van €1.000, ja, de autoriteit die erop toezicht moest zien, die is gaan kijken of dat toch wel goed uitgekeerd was. En die is daar, bijvoorbeeld door allerlei bronnen die online beschikbaar waren, informatie gaan verzamelen, vooral gericht op parlementariërs, lokale politici, om te kijken of die daar geen misbruik van hadden gemaakt. In de praktijk bleek dat ze helemaal niet gekeken hadden of bijvoorbeeld zo'n politicus wel aanspraak had gemaakt op die premie en dus veel te veel gegevens waren gaan verzamelen en hun boekje te buiten waren gegaan. En daar kwam dus uiteindelijk een boete van €300.000 uit. Een andere boete was van de Duitse Bundesliga voetbalploeg Stuttgart. Die hebben €300.000 boete gekregen omdat die gegevens van fans zijn gaan delen met externe partijen. De boete is nog relatief laag uitgevallen, bleek uit de berichten, omdat zij voorbeeldig hebben meegewerkt met de autoriteiten en zelfs allerlei awareness-programma's voor de jeugd binnen de club, de jeugdelftallen zijn gaan doen rond privacy. Dus vandaar dat die een wat beperktere boete kregen. Dan hebben we tenslotte nog eventjes de Spaanse autoriteit, die lekker de lijn doorzet en nu weer een boete van 8 miljoen had uitgedeeld. Goed, omdat we dat onderwerp dus wat korter gaan houden, de autoriteiten, gewoon even de belangrijkste boetes op een rijtje. We gaan ons voortaan focussen op de hoogste en de interessantste. En willen we even kort stilstaan bij een kleine extra categorie, waarbij Tim, jij zowel als ik, iedere keer een tooltje uitzoeken. Een privacy tooltje, een security tooltje, wat wij zelf gebruiken of wat wij goed vinden. Wat heb jij vandaag meegenomen?
Wel, ik heb vandaag de browser meegenomen waar ik deze podcast in aan het opnemen ben, de Brave browser. Die is de vorige aflevering ook al eens kort aan bod gekomen. Hè. Dat is een privacy- en security-oriented browser die gebaseerd is op het Chromium framework, dezelfde framework waar Chrome is opgebouwd. En wat ik fantastisch vind aan Brave is dat je installeert die browser en out of the box zijn de instellingen perfect zoals je ze zou willen wanneer je verwacht dat je browser privacygericht omgaat met je informatie, met respect voor je privacy. Ik vind dat een geweldig idee dat je niet moet sleutelen met add-ons en settings tweaken en dat je gewoon kan zeggen voor de gemiddelde gebruiker, hier is een browser, out of the box, geïnstalleerd dat en dat werkt perfect.
Ja, het is voor mij ook eentje die ik ook gebruik. En ik ken ook de DPO van Brave. Iemand waarvan ik weet dat die er heel veel van kent. Dus waar ik ook echt denk, want Brave haalt ook wel eens op negatieve manier het nieuws. Maar van wat ik er tot nu toe van gezien heb, ook als zelfgebruiker, ook als iemand die de DPO daar een beetje, geen persoonlijke vriend of zo, maar goed, ik ken hem goed genoeg om te weten, die kent zijn vak. Ook Johnny Ryan, iemand die veel rechtszaken trekt tegen bijvoorbeeld Facebook, is ook een van de medewerkers van Brave. Iemand die ook privacy echt hoog in het vaandel heeft staan. Dus ja, ik vind het een goeie. Wellicht een klassieker, maar het is ook een browser die ik zelf absoluut ook gebruik. Ik heb ook eentje meegenomen, eigenlijk twee, want de eerste die ik meegenomen heb is een beetje te makkelijk, Signal, een app die ik zelf al gebruik sinds 2014, sinds WhatsApp aankondigde dat ze samen gingen met Facebook, toen dacht ik goed, dat was dan WhatsApp en toen ben ik Signal gaan gebruiken, dus een WhatsApp alternatief, maar iets waar ondertussen doorheen de jaren ook al duidelijk is geworden dat die echt goed met privacy omgaan, die houden geen gegevens bij van gebruikers, het is volledig geëncrypteerd. Dus als je WhatsApp zou willen dumpen vanwege alle recente ontboezemingen over hoe ze met gegevens omgaan en wat ze mensen delen met Facebook, raad ik je van harte Signal aan, waar ook steeds meer mensen gebruik van maken. Het is geen rand-appje meer voor een paar privacygekken. Het is iets wat echt wel een beetje mainstream begint te worden. Maar goed, die is ondertussen heel erg gekend. Dus ik heb nog een ander tooltje meegenomen. Ik liep laatst aan tegen Spreed. Spreed.me, dus dat is spreed.me, Spreed. Wat is Spreed? We kennen natuurlijk dingen zoals Teams, Skype, de videoconferencing tools, maar daar wordt dan vaak gezegd, ja, er zit een Amerikaans bedrijf achter, het is weer in de cloud, je weet niet waar je gegevens blijven. En Spreed heeft daar een oplossing voor gezocht. Die zijn zelf een klein, ja, uiteindelijk is het een doosje wat je bestelt. En daar zit een volledige server die instaat voor communicatie à la Teams, à la Slack, à la Skype zit er allemaal in. Beveiligde opslag zit erin. Dus allerlei tools die je klassiek in de cloud-platformen van Microsoft en Google voorbij ziet komen, die zitten nu automatisch inbegrepen in een doosje wat je kunt bestellen. En dat doosje is dus Spreed. Het is niet goedkoop. Je moet rekenen voor de goedkoopste versie €2600. Maar dan krijg je dus een mooi servertje aangeleverd in een doosje wat volgens de website plug and play zou moeten zijn. Want ik moet hier even toegeven, ik heb hem zelf niet gekocht, ik gebruik hem niet. Maar ik vond het als principe zo interessant dat ik hem toch zeker even mee wilde nemen. En het idee is dus, je bestelt dat, je krijgt hem aan, je sluit hem aan op je netwerk. En dan heb jij in een gecontroleerde, beveiligde omgeving die gewoon bij jou zelf staat, heb je al die mooie tools die Microsoft en Google van deze wereld bieden, maar dan onder je eigen beheer. Ik vond hem zeer interessant.
Ja, ik kende hem zelf ook niet, maar ik ga hem na de show wel eens even bekijken. En uiteraard zetten we de links naar deze handige tools wel in de show notes.
Absoluut. Oké, goed. Onze luisteraars, ook deze keer weer hartelijk bedankt om af te stemmen op deze podcast. Tim, jij ook weer heel erg bedankt voor je tijd. En wij treffen elkaar volgende week weer.
Absoluut. Tot volgende week. Thank you.